Ja, we zongen net. Zoals een vader die zijn kind omarmt. Zijn zoon omarmt. Ik zag dat beeld voor me toen we dat zongen. Van die verloren zoon. Die op zijn vader afloopt. En in zijn gedachten zal hij al hele zinnen gevormd hebben. En hij zal al van plan zijn geweest om zijn excuses aan te bieden. Ik ben het niet waard om nog een zoon te zijn. En terwijl hij op zijn vader afloopt, komt hij hem ook al tegemoet. En ze vliegen elkaar in de armen. En die woorden die zoon zo lang misschien al op heeft geoefend. En die hij dan uitspreekt, die worden niet eens door de vader gehoord. Want de vader die sluit zijn armen om hem heen. En die woorden die worden als het ware gesmoord in zijn mantel. Ik wil het niet horen, die excuses. Jij bent mijn zoon. Ik heb je lief. Prachtig beeld. Ja, ik mag vanmorgen het woord brengen. Ik wil ook de mensen die meeluisteren met Omroep Noors van harte welkom heten. Het is nieuw voor mij. Ik hoop dat u gezegend wordt, ook door de boodschap. En ja, wens u Gods zegen toe. Voor ik begin wil ik een verhaal vertellen, waarvan ik denk dat het mooi aansluit op het verdere van het woord. En dat gaat over een jong stel. Stel dat net verhuisd is. En op een morgen zitten ze beneden. Ze hebben net misschien alle dozen uitgepakt. Ze zitten even lekker gezellig koffie te drinken in de keuken. En de vrouw die kijkt naar buiten door. En die ziet daar de buurvrouw de was op hangen. En gelijk zegt ze. Nou, dat is ook geen schone was. Dat had ze ook beter kunnen doen. Die gebruikt vast geen goed wasmiddel. En dan gaat het tijdje zo door. Een paar dagen, een paar weken. En op een goede dag, ongeveer een maandje later, komt ze beneden. Een man die zit ook al inmiddels aan de keukentafel. En ze kijkt naar buiten. En daar staat de buurvrouw weer. Die heeft weer de was opgehangen. Maar ditmaal is het blinkend schoon. En ze zegt, verbaasd. Hoe zou dat nu kunnen? Zou iemand haar misschien geleerd hebben hoe ze de was moet doen? Zou ze een ander wasmiddel gebruiken? Waarop de man haar antwoordt, heel nuchter en droog. Nou schat, ik ben vanmorgen extra vroeg opgestaan om de ramen te zemen. Ja, waarom zeg ik dit? In de bergrede in Matthäus 7 zegt Jezus, oordeel niet over elkaar. Hij spreekt daar over een balk en een splinter. He? Jullie kennen vast het spreekwoord. Laat mij even je splinter verwijderen en maar zelf niet zien dat je een balk in je ogen hebt. En hoe, laten we eerlijk zijn, hoe zijn we geneigd om gelijk te oordelen over een ander? Was nog niet de bedoeling. ik doe er zelf ook aan mee. En soms is het heel logisch. Je ziet iemand voor het eerst en gelijk is er een eerste indruk. En die is belangrijk. Denk maar eens aan een sollicitatie of dergelijke. Er is maar altijd maar één keer de eerste indruk. En dan wil je er netjes uitzien. Je hebt je mooi jasje aangetrokken. Je hebt je mooi opgetoft, misschien als dame zijnde. En je ruikt lekker. Dat is de eerste indruk. En zo oordelen we elkaar vaak naar het uiterlijk. Maar wees eens eerlijk. Soms oordelen we ook anders over elkaar. En hebben we zo'n gouden neiging. Ja, hij zal dat wel doen om dit of dat. Maar kunnen we elkaar in het hart krijgen? Ik denk het niet. We zijn dan bijna farisees op dat moment. Ik had een tante. Was ook zo leuk. En die kwam nog wel eens bij ons op visite. Die had ook altijd een mening over een ander. Want dan zaten we gezellig televisie te kijken. En wij zaten dan naar een spannende film te kijken. En dan zat onze tante die te breien. Het was net zo'n breiklubje, hup, en dan haalden ze af en toe aan. En dan was het altijd, goh, wat heeft die man een dikke neus. En wat heeft die vrouw flaphoren. En dat irriteerde me maatloos, want ik zat naar die film te kijken en alle spanning ging eruit. Dus oordelen over een ander. Nee, dat moeten we niet doen. Maar jezelf beoordelen. Ik vond het mooi dat Eddie Bakker er afgelopen woensdag nog over sprak in zijn woord. Hij haalde het doop aan en het avondmaal. En in beide gevallen wordt daar een tekst genoemd dat je oordelen moet over jezelf. Beoordeel dan jezelf. Beproef jezelf. En hoe doe ik dat? In het natuurlijke zou ik zeggen, ja, als je jezelf wilt zien hoe je eruit ziet, dan kijk je in een spiegel. Nou, Jacobus 1, vers 23. Nu mag je komen. Daar staat, als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Ik moet eerlijk bekennen, ik begin al meer op die man van die Jacobus te lijken, want ik sta ook wel eens voor de kast en dan denk ik bij mezelf, wat wou ik ook alweer pakken? Zo zit je te denken, ik wil dat ophalen en dan ben je vergeten, ben aan het klussen en dan ben je eerst een half uur aan het zoeken naar de hamer. Maar dat is niet goed. Klaarblijkelijk is het goed om in de spiegel te kijken, maar is het niet goed, het wordt hier verkeerd geassocieerd met vergeten. Het komt als het ware niet op je harde schijf terecht. Ik vond het leuk om even dat stukje over die spiegel even uit te zoeken. Waar staat nou voor het eerst in de Bijbel die spiegel genoemd? Nou, en dat lezen we in Exodus 38. In Exodus daar lezen we hoe Mozes en Aaron van plan zijn om die horen van God te krijgen, een opdracht om die tabernakel te maken. En dan zijn ze daar allerlei instrumenten en bouwmaterialen voor nodig. En dan doen ze een oproep. En dan komen van alle kanten zoveel aan schatten, aan goud, aan kostbaarheden, worden daar ingeleverd bij Aaron, dat Aaron op een gegeven moment moet zeggen, stop, het is te veel. Kun je dat voorstellen? Zouden we een kerk hier gaan bouwen en we zeggen, nou, we hebben nog wat geld nodig, we hebben nog wat dit nodig, we hebben dat nodig, en dat iedereen dan bij elkaar zegt, en dat we dan op een gegeven moment moeten zeggen, ho, wat veel te veel, stop ermee. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen. In die tijd wel. De vrouwen waren echt bereid, en dat lezen we, daar is dat koperen wasvat van gemaakt, om een spiegeltjes in te leveren. Spiegeltjes werden toen gemaakt, was nog geen glas, dus op de normale manier zoals we het nu hebben, was het nog niet. Het was gemaakt van koper, een soort koper, en dat werd plat gewalst, echt getimmerd zo plat, en dan kon je daarin kijken. Je kunt je voorstellen dat het beeld niet heel erg scherp was en een beetje gekleurd. Maar die vrouwen die waren echt bereid om dat op te offeren. Nou, en voordat een vrouw zijn spiegeltje afgeeft, zou ik willen zeggen, dan moet er wel heel wat gebeuren, maar die vrouwen waren echt bereid. Ze gaven al hun spiegels af, en daar werd het koper een wasvat van gemaakt. En dat vastvat, dat stond daar. En voordat de priesters de tempeldienst deden, zeg maar, dan wasten zij zich daar. En dan gingen ze die tempel binnen. En zo voorkwamen zij dat zij gedood werden. Staat daar in het woord. Ze moesten aan de voorschriften voldoen. En ik vond dat een mooi beeld. Ik vond dat het beeld van Jezus die, voordat hij stierf aan het kruis, als hoge priester eigenlijk zijn taak ging vervullen. Nog even zijn discipelen van tevoren de voeten wasten. In 2 Korinthe 3, vers 18 lezen wij, zijn net spiegels die het schitterende licht van de Heer weer spiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op hem lijken. Hij noemt het ook ons het licht van de wereld en het zout van de aarde. Ik zat daar zo eens over na te denken. Dat zegt hij hier in die bergreden. Hij noemt ons het licht van de wereld en het zout van de aarde. Licht en zout. Twee dingen die heel, heel, heel uniek zijn. Kun je licht inruilen voor iets anders? Kun je iets bedenken? Als er geen licht zou bestaan, nu ga ik wat anders doen ter vervanging van het licht. Of zoals met een maaltijd, zonder zout. Kun je er een beetje suiker bij gooien? Ja, het smaakt niet als een zout, het is niet als een zout. Zonder licht is het duister, blijft het duister. Er is niets wat licht of zout kan vervangen. Toen ik hiermee bezig was, stuitte ik op het verhaal van Marina Chapman uit Colombia. Zij schreef het boek The Girl with No Name. In het Nederlands is het vertaald naar Kind van het Oerwoud. Zij was ontvoerd toen ze 5 jaar oud was. En de ontvoerders die namen haar mee. Maar ze werden waarschijnlijk achtervolgd en ze werd gedropt in de jungle en alleen achtergelaten. En op een gegeven moment komt ze in aanraking met een groep apen, kapucijners, kapucijnenapen. Het zijn van die hele kleine aapjes. En ze was nog maar jong, 4, 5 jaar oud. En ze werd geadopteerd door die aapjes. Ze gaven haar eten, ze gaven haar drinken. En langzamerhand groeide ze met die groep op. En dat deed ze zo'n beetje 5 jaar lang. 5 jaar. 5 jaar verbleef ze in die jungle. En ze veranderde langzamerhand, ging ze denken en helemaal thuis voelen bij die apen. Ze was inmiddels een aap geworden, dacht ze. Tot ze een spiegeltje vond. en dat bekeek. Ze zag ergens iets glinsteren, zo'n heel klein stukje, raapte het op en zag daar twee ogen in. Meteen wist ze zo, en toen ze zag dat ze knipperde, zag ze ook dat die ogen knipperden. Zo naar de neus, en dan zag je allemaal hetzelfde. En ze begreep dat zij er was. Dat moment besefte ze. Ik heb jarenlang geleefd in de gedachte dat ik een aap was. Maar ik ben geen aap, ik ben iets anders. Ik wil een klein stukje lezen uit het boek. Dat zet zo mooi verwoord. Het voorwerp was nauwelijks groter dan de afdruk van een duim. Maar mijn spiegeltje betoverde me. Ik zag er maar heel weinig in. Maar dat was genoeg om eruit op te maken dat ik het was. Ik bracht het voorwerp dichter bij mijn ogen om beter te kunnen zien hoe dit lichteffect werkte. Ik zou dat zien glinsteren, hè? Daarom ging ze erop af. En toen kreeg ik de schok van mijn leven. Twee ogen staarden naar mij terug. Op dat moment moet er een lang begraven herinnering naar de oppervlakte zijn gekomen. Ik realiseerde me dat de ogen waar ik naar staarde niet van een wild dier waren. Ik keerde in een spiegel die een gezicht reflecteerde. Hoe meer ik naar mijn versplinterde beeld keek, hoe duidelijker ik begreep dat mijn ideeën over wie en wat ik was niet klopten. Ik was niet een van mijn apenfamilie. Ik was anders. Een ander dier. Ik had in ontkenning geleefd en dat was mijn bescherming geweest. Maar nu voelde ik mij plotseling afschuwelijk alleen. Ik was verdwaald hier. Volledig afgesneden van een wereld die ik me nauwelijks voor de geest kon halen, maar waarvan ik me wel herinnerde dat hij mij ontstolen was. Opnieuw was ik een schepsel zonder identiteit. Stel je voor, je hebt altijd zo geleefd, altijd gedacht, ik ben een aap. En ineens kom je tot ontdekking. Nee, ik ben niet aap. Ik ben veel anders, ik ben kostbaarder. Ik ben gemaakt, geschapen naar het beeld van onze Heer en Heiland. Onze identiteit is in Christus. Wij zijn gemaakt naar zijn beeld, naar wie hij is. Wij zijn geen varkens, maar schapen om hem te volgen. Je bent verzegeld met de Heilige Geest, zegt de Bijbel. Niemand kan je roven uit zijn hand. En ik heb daarbij staan die tekst en die kwam ik tegen. Ik ben die ik ben, doordat hij is wie hij is. Besef je dat? Dat is het thema waar ik je mee wil geven. Wie ben jij? Hoe zie jij eruit als je in die spiegel kijkt? Je zelfbeeld, is die zoals die moet zijn? Zie je je werkelijk zoals je bent? Of heb je een te laag zelfbeeld of te hoog zelfbeeld? Als je te laag zelfbeeld hebt, hou je dan wel van jezelf? En als je van jezelf niet van jezelf houdt, ja, kun je dan wel dat gebod doen wat Jezus zegt? Houd van een ander zoals van jezelf. Kun je dan die ander wel lief hebben? Tegenwoordig hebben we een term, Facebook-jaloezie. Dat is een echte term. We zien op Facebook, op social media, je hebt Pinterest, je hebt, noem maar op, al die dingen, Twitter, Instagram. Allerlei mooie plaatjes komen voorbij, de mooiste vakanties. En een ander heeft het altijd mooier, altijd voortreffelijker. De mooiste vrienden en de mooiste uiterlijk. De duurste auto's. En dan kun je je heel, heel, heel beroerd voelen. Het thema van heel Holland Bak deze week was ook weer niet gelukt. Weer niet gelukt om af te vallen, denk ik dan. We zijn weer een maand verder, we hadden het weer voorgenomen, maar deze maand zouden we afvallen, we zouden er echt voor gaan. Het is niet gelukt. Een maand later, we gaan op de weegschaal staan, we wegen nog steeds even zwaar. En als je nou in die spiegel kijkt, zie je dan, zoals je werkelijk wat zou moeten zien, een kind van God? Zie je daar een kind van God? Ik hoorde en het raakte me diep. Dat heel veel mensen, en ook heel veel jongeren, ook in onze gemeente, nog steeds worstelen met die gedachte, hoe kan ik een kind van God worden? Ben ik werkelijk een kind van God? Het is soms zo moeilijk te vatten. Echt zo moeilijk te pakken. Terwijl dat eigenlijk de allereenvoudigste vraag is. Ik heb twee teksten opgezocht. Ik had er een tig aantal kunnen kiezen. Maar Ik heb er gewoon twee willekeurig gepakt. In Johannes 6, vers 77 zegt Jezus, luister goed. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Punt. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Romeinen 10, vers 9 en 10, daar schrijft Paulus. Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Geloofzekerheid. Zeker weer, ik ben een kind van God. Het kan zo eenvoudig zijn. Mensen zijn soms lang bezig, een hele leven lang, om geboren te worden. Aan het eind van hun leven zijn ze dan eindelijk geboren. En ze gaan als baby de hemel in. Is dat erg? Nee, dat hoeft niet erg te zijn. Je komt tenslotte in de hemel. Maar God heeft zoveel meer voor ons. En daarom hebben we die spiegel. Nu zie je misschien nog een kind. Maar als je met de Heer wandelt, en je ziet over een jaar, twee, drie, vier, vijf jaar nog steeds een kind, dan is er iets niet goed. God heeft ons zoveel meer voor ons in gedachten. En dan bedoel ik niet eens alleen de gaven van de geest. Maar alle rijkdom, alle zegeningen die hij ons wil geven. En wat denk je van de vruchten van de geest? Worden zoals Jezus. Hè, zoals hij is. En de aard die hij heeft. Blijdschap, geluk, vrede, liefde, geduld. En al die dingen. We moeten volwassen worden, geestelijk volwassen worden. Volwassen worden heeft ook voordelen. Kinderen zien dat zelfs. Onze oudste zoon heeft drie kinderen. Zo'n kleine twee maanden terug is onze jongste geboren, Nout. En de oudste twee, dat zijn Lois en Daan. Lois is zo'n beetje 5 jaar oud, Daan is nu, wordt straks 3 jaar. En als we dan op visite komen en we nemen Nout bij ons en we hebben hem bij ons en dan hebben we dat kleine kind. Dat is nog maar net 2 jaar, dus dat zit bij ons. En dan komt daar Daan aan, zijn broertje, en die is er niet bij weg te slaan. Die vindt dat zo prachtig. Ja, en dan zeg ik tegen Daan zo, wat is dat kleine hummeltje, hè? Wat is die nog klein, hè? Wat is Nout nog klein? Ja, Nout is klein. En, ja, maar ik ben zijn grote broer. Ja, jij bent zijn grote broer. En dan komt Lois erbij. Ja, maar ik ben jouw grotere broer. Jij bent mijn kleine broertje. En dan hoor je direct Daan, hè, dan word je al aan de greep gestoken. Nee, ik ben niet klein. Ik wil groot zijn. Herkenbaar? Kinderen willen groot zijn. Zij zien zelfs dat volwassen worden dat het belangrijk is. En dan groeien ze op en dan worden ze pubers. En weet je waar pubers goed in zijn? Pubers zijn goed in ouders wijzen op hun fouten. Op een gegeven moment weten ze precies wat de oude fout doet. Maar hun eigen, daar zien ze niet. Ik vond het mooi. Jeffrey, waar zit hij? Hij voelt hem aankomen. Van de week kwam hij bij ons op visite. En hij heeft net een mooi appartementje gekregen. En heeft hij mooi ingericht. En daar staat een bankstel, een bank. Die heeft hij van ons gekregen. En dat was onze oude bank. Nou ja, hij ziet er nog perfect uit. Hij is leer, want ik was er altijd heel zuinig op. Als de kinderen dan kwamen en bijvoorbeeld Jeffrey, dan plonste hij soms op die bank. En dan zei ik, nou Jeffrey, moet het nou zo hard? En dan trok hij weer de wenkbrauw. Nou ja, pa, dan willen we het wel. En dan zei ik wel eens, als het maar van jou is, jongen. Als jij hem straks maar je eigen is koopt. En nu kwam hij van de week bij ons en hij vertelde, ik heb het netjes ingericht en ik krijg af en toe, dan krijgt hij even een stel vrienden en die komt bij hem en dan gaan ze computeren en dan gaan ze op de bank zitten. En wat doen ze dan? Dan ploffen ze op de bank. En dan zegt Jeffrey, hey, moet dat nou? En meteen toen hij dat vertelde, denk, en toen begon hij zelf te lachen. Hij zegt, oh, ik begin steeds meer op mijn vader te lijken. Ja, maar waar het eigenlijk om zou moeten gaan is, zij in die spiegel kijken. We moeten begrijpen. Hoe wordt dat? Ik moet niet een kind blijven. Ik moet begrijpen. Hoe word ik een discipel van Jezus? Een navolger. Een weerspiegeling. Als ik in die spiegel kijk, dan moet het duidelijk zijn. Daar zie ik Jezus. En die geestelijke spiegel dan. Als ik in een natuurlijke spiegel zijn, dan zie ik het niet op. En in een geestelijke spiegel bedoel ik. Ik bedoel niet dat je dan kijkt en dat je dan lang haar ziet en een baard. Nee, dat is niet. Maar zoals Jezus is, zo moet het langzaam voor onszelf zichtbaar zijn, maar dan moet het ook naar de wereld zichtbaar zijn. In 1 Korinthe 11 vers 1, wees navolgers van mij, schrijft Paulus, zoals ik navolger van Christus ben. En ik vind het mooi, in het Engels staat daar, imitate me, doe me na, word een imitator van mij. Word zoals ik ben. En om te krijgen wat je nooit had, moet je doen wat je nog nooit deed, heb ik hier staan. Je moet hem volgen, stappen zetten en dan kun je geestelijk groeien. In Korinthe schrijft Paulus, onderzoekt u zelf om na te gaan of u wel gehoorzame volgeling van Christus bent. Weet u of Jezus Christus in u woont? Mocht dat niet zo zijn, dan staat u er helemaal buiten. Het is Jezus, Jezus en Jezus alleen. Het gaat om hem. Het gaat om hem. En ook Paulus heeft dat door schade en schande moeten leren. In Handelingen 17 lezen we, dan gaat hij weer op pad. Dan is hij op reis. In Handelingen 15 kunnen ze leven, hebben ze vergadering in Jeruzalem. En na die tijd gaat Paulus op pad. Daarvoor ging hij op pad met Barnabas. En nu gaat hij op pad met Silas. Hij neemt Silas als het ware als stagiaire mee. Silas moet het nog leren. En Paulus is niet helemaal zeker. Hij heeft toch graag iemand naast zich. Ik denk dat Gert Joop net zo is, want hij is vanmorgen op pad in Apeldoorn en heeft ook mensen meegenomen. Dus het is fijn om mensen bij je te hebben. En dan komt hij daar. En dan loopt hij door een aantal steden, maar ook door Athene. Hij komt in Athene terecht, vrij aan het begin. Athene, de hoofdstad. Een hele belangrijke stad. En hij loopt daar doorheen en hij ziet het ene beeld naar het andere beeld. De ene tempel naar de andere tempel. Altaren. En hij is onder indruk van het geloof van die mensen. De religie. En dan ziet hij daar dat altaar van die onbekende God. En als hij dan de mensen toespreekt, dan spreekt hij over een man die uit de dood is opgestaan. Een man die uit de dood is opgestaan. Maar we lezen verder. Hij ging weer weg. En er kwamen enkelen tot geloof daar. Niet veel, er waren maar enkelen. Daarna gaat hij naar Korinthe. We kunnen niet precies lezen in Handelingen hoe dat ging, maar we kunnen dat lezen in de brief die schrijft aan Korinthe. Dan schrijft hij, toen ik voor het eerst bij u kwam, dat is 1 Korinthe 2, kwam ik dan ook niet met dure woorden en hoogdravende ideeën aan. Ik heb u heel eenvoudig Gods boodschap bekendgemaakt. Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. Toen ik kwam was ik niet sterk, integendeel, ik was bang en beefde. De NBV zegt angstig en onzeker. Wat is hier het verschil? Hij gaat hier naar Korinthe. En wat is het effect in Korinthe? In Korinthe komt een hele grote gemeente tot bloei. Waren het de mooie woorden van Paulus? Was het dat hij vol geestdrift al een preek voorbereid had en dat ter gehoor wil brengen? Nee, hij was angstig zelfs. Hij beefde. Hij was onzeker. Misschien vertrouwen. En daarom had hij Silas bij zich. Silas, help me even. Ik ben misschien niet zo'n spreker, help mij ook even. Maar het lukte niet. In Athene. En hier was het ook niet dat het door de geweldige spraak kwam. Maar hier noemde hij de naam van Jezus. Hij zal onderweg naar Korinthe gedacht hebben. Dit is niet goed gegaan bij Athene. Ik moet het anders aanpakken. De vorige keer noemde hij een man die is uit opgestaan. Maar hier in Korinthe noemde hij de naam van Jezus specifiek. Hij noemde Jezus. En Jezus alleen. Ik zeg, ik heb er verder geen woorden aan vuil gemaakt. Ik heb jullie alleen een simpele boodschap gebracht van Jezus Christus en Hij alleen. Het gaat om Hem. Als God naar ons kijkt, of wij kijken naar onszelf, wie ziet Hij dan? Wie zien wij dan? Kolossen 3 kunnen we lezen. Maar nu bent u een nieuwe mens die nog steeds groeit en God beter leert kennen. Zo zult u meer en meer gaan lijken. Weer spiegelen op God die u gemaakt heeft. In dit nieuwe leven is het van geen enkel belang van welke nationaliteit of ras u bent. En evenmin welke opleiding of maatschappelijke positie u hebt. Het gaat om Christus. Alles in allen. Het gaat om Jezus alleen. Geestelijk volwassen worden. Eruit komen te zien zoals Hij eruit ziet. Mensen aan ons zien, dat zij kunnen zeggen, daar loopt iemand die heeft Jezus waarlijk lief. En als je dan nog verder groeit in het geloof, dan word je intiem met hem. Dan kun je zelfs een vriend worden. Johannes 5, vers 15 zegt Jezus ook, vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Ik hou niks voor jullie verborgen. Zoals hij dat ook deed met Abraham, toen hij Sodom vernietigde. Hij zegt, kun je lezen in Genesis, zou ik het voor Abraham, mijn vriend, verborgen houden? God wil alles met u en mij delen. Als wij bereid zijn voor hem te gaan. Het is belangrijk dat als we komen, dat we komen in de naam van Jezus. We moeten hem meedragen. Mensen moeten aan ons kunnen zien. Als we van hem spreken, dat we waarlijk christen zijn. En daarbij is de doop, het werd vanmorgen al even genoemd, het begin van discipelschap. Het is gewoon een teken van het breken van je oude leven, begraven worden en weer opstaan. Je laat de wereld zien. Het is een soort oorlogsverklaring aan de wereld. Zo van aan de Satan, ik wil met jullie breken. Ik wil een discipel van Jezus worden. Ik wil hem volgen. Zo'n mooi beeld. Hoorde ik eens een keer iemand zeggen. Als je nou de Tweede Wereldoorlog kijkt. Er was een moment dat er oorlog werd verklaard. Er was een moment, dat noemen ze D-Day. Toen de Amerikanen naar het land kwamen. D-Day. De D die staat bij ons veel bekend als Decision Day. Dat is niet daadwerkelijk de betekenis, maar laten we het houden. Het is een mooi voorbeeld nu. Decision Day. De beslissing viel op die dag. Was er al vrede? Was de vijand al overwonnen? Nee, maar hij was al verslagen, maar hij wist het zelf nog niet. Hij moest wachten tot Victory Day, V-Day. Jezus aan het kruis stierf. In Genesis kunnen we al lezen, wordt de duivel de oorlog verklaard. Dus zal de slang de kop vermorselen. Toen Jezus aan het kruis stierf, toen was het D-Day. De duivel is verslagen. Hij heeft geen grond meer om u en mij te claimen. We mogen vrij zijn. En het wordt V-Day als Jezus weerkomt op de wolken. En hij voor eeuwig en voor altijd zal heersen als koning der koningen. En wij met hem. Dat wens ik jullie toe. Laten we dan geestelijk volwassen zijn, zegt Paulus. Laten we dat worden. Laten we geestelijk volwassen worden. Laten we hem eren in alles. Want hij is het zo ontzettend waard. Ik zie dat het een korte is. Maar ik hoop dat het vanmorgen toereikend was. Denk niet te licht na over de doop die komende week gehouden wordt. Maar besef. Het is niet Jan Willem die het oproept. Het is niet iemand anders die het oproept. Hij is ons voorgegaan. En hij wil dat we hem volgen in alles. Dus ook in de doop. Als je nog twijfelt, laat je niet langer weer houden. Zet die stap. Laat openlijk zien, ik heb hem lief. En dat je bij hem hoort. En dat je hem wil volgen. Hem wil dienen. Hij is zo ontzettend waard. Geloof en gebeden zijn in de eeuwigheid. We gaan zingen.